Welkom iedereen thuis en leuk dat je kijkt naar Racecafé De Stamtafel. We gaan terugblikken over op het afgelopen raceweekend. En dat doen we vandaag met Olaf Mol, Robert Doornbos, Rob van Gameren en Wilco Zeelenberg.
Lekker man.
Vandaag in De Stamtafel bespreken we het dramatische Formule 1 weekend van Red Bull Racing in een thuis Grand Prix in Oostenrijk, waar een oppermachtig McLaren de wedstrijd won. Lando Norris ging met de zegen aan de haal, maar moest daar stevig voor knokken. En we kijken terug op 100 jaar TT Assen, waar een feestje gevierd werd, maar ook vooral de race een absoluut spektakel was.
Ja, nogmaals welkom mannen. We gaan het straks uitgebreid hebben over de TT Assen, maar eerst gaan we het hebben over de Formule 1. Christian Horner die noemde het gisteren een vreselijk weekend voor Red Bull. Nou, ook niet zo gek. Max Verstappen werd er gelijk afgetikt door Antonelli. En Yuki Tsunoda kwam als allerlaatste over de finish. Ja. Laten we beginnen met Max Verstappen. Is dit het gevolg als je op P7 start dat je gewoon midden in het verkeer zit?
Of... 15 seconden duurde het hele feestje voor Max. En voor de Oranje Tribune dan maar om te zeggen. Als ze daar allemaal voor Max kwamen. Of ze het allemaal door hadden, weet ik niet. Want ik zag beelden van de camping dat ze aardig in de olie zaten. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hier komt Antonelli aan. Ja, die verliest de controle echt. Hij zei op de boordradio meteen, ik blokkeerde mijn achterwielen. Maar hij verloor de controle door de aerodynamica van de auto voor hem. Daarna blokkeerde hij zijn voorwielen. Dus hij was ook een passagier en dit hoort er gewoon bij. Ik bedoel, Max zal hem hier niet aanvliegen. Die weet, dit soort dingen kunnen gebeuren, helaas. Hoort ook bij racen.
Maar is het dan niet een fout van hem?
Want het is natuurlijk een fout van Antonelli, absoluut. Maar wat ga je zeggen? Ik bedoel, hij doet het niet expres. Je gaat van hero naar zero. Dat is een harde les voor hem, want hij stond op het podium in Canada. En je komt nu aan...
Vond wel mild, de straf. 3 gridplekken voor de volgende race.
Of ben ik 2 punten op licentie.
2 punten licentie.
Ja, maar je hoort aan de leercurve van jonge coureurs. Ik ben ervan overtuigd, en de stewards zeggen van niet... dat ze de jonkies in het begin altijd net iets harder aanpakken dan anderen... om ze sneller in het gareel te krijgen.
3 plekken? Vind je dit hard?
Nee, maar ik heb wel meerdere starts gezien... waarbij mensen dan uiteindelijk, of voor causing a collision, want dat stond er... waarbij ze dan Norris krijgt voor causing a collision in Canada geen straf. Ja, 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 ja. En als dit ook een causing a collision is, met andere gevolgen...
Goed, kijk, Romain Grosjean...
Dat was wel echt shocking.
Ja. Ja, weet
maar weekend na weekend na weekend, dan leer je het niet. Weet je. Dan moet je hem echt gewoon
Ja, het was meer een optelsom inderdaad. Maar goed, hij kegelt hier wel één van de kampioenschaps.
Dat maakt moet niet uit, maar, ja, precies.
Nee, goed, maar Grosjean werd daar toen wel redelijk op aangesproken... dat hij daar beslissend was voor een kampioenschap... dat hij daar een paar mensen van
Maar dat was een optelsom. Dit is, kijk naar Antonelli als rookie. Hoeveel fouten heeft hij gemaakt? Die kan je op één hand tellen.
Ja.
Maar dit is eigenlijk zijn eerste grote fout, vind ik.
Vond wel shocking, echt.
Shocking,
eerste maar, ronde zo.
Ja, het kan natuurlijk gewoon gebeuren. Ik bedoel, je rijdt op koude banden. En het was natuurlijk een aparte opwarmprocedure ook, hè, met Carlos Sainz's auto. Het liep allemaal anders dan anders. Dat is ook nog eens een keer gewoon rookie. Even wennen. Maar kijk, hij komt achter die V-carb aan. En daardoor verliest hij nog meer downforce. Ja, dan blokkeert hij beide wielen. En heeft hij zijn stuur ook echt gewoon zo staan in de hoop dat hij het gaat halen. Ja, er gebeurt natuurlijk niks. Dus dat is kegelen. Maar om jouw vraag te beantwoorden, Shelley, Max is wel vaak als die 7e, 8e, 9e keer staat, wat zelden gebeurt, maar wel is voorgekomen, dan zit je wel in de shit. Dan heb je wel meer risico dat er iets fout gaat dan dat je natuurlijk in de top 4 start.
Precies. Nou, Antonelli was wel meteen schuldbewust over de boordradio, maar hij zocht ook nog even de hospitality van Red Bull op.
Netjes toch?
Ja. Ja, netjes. Dat hoort ook bij de leerkeur.
Ja, maar ik denk dat is ook wel een dingetje misschien. Ik geloof dat Toto Wolff ook zegt, joh, ook in het onderdeel en om de vrede te waren, loop er even toe en roep nog een keer sorry, want dit is wat het is. We bewieroken hem een beetje, hè, Antonelli. Maar het is dus wel gewoon in 5 wedstrijden heeft hij maar 1 keer punten gescoord. Dat vergeet je alweer. En die ene punten was wel een podium in Canada.
Tuurlijk, maar Imola, mechanisch probleem.
Ja, nee.
Kan je niks aan doen.
Er zijn altijd redenen voor te vinden. Ja. Maar als je dan even vergelijkt bijvoorbeeld met Hadjar, die dus eigenlijk in race 1 een fout maakt en daarna lekker steady wel scoort.
Zeker.
Gisteren toevallig niet, dus...
Hij zit
wel op een dun lijntje, hoor.
Ja, ik denk Hartje de meest indrukwekkende rookie is.
Vind ik ook, eigenlijk.
Ja.
Nog wel 1 stapje terug naar Antonelli toe. Ik vond het wel opvallend dat Max Verstappen ook zo mild was. Heeft hij dan het wereldkampioenschap al helemaal opgegeven? Of weet hij misschien toch meer over de situatie met Mercedes volgend jaar? Dat hij denkt, ik moet niet te hard
zijn. Ja, maar dan zou je eigenlijk eerder moeten kijken naar Toto Wolff, hoe die naar de camera keek. Want weet je, dit heeft wel consequenties. Als die exit-clausules kloppen, dan gaan wilde verhalen. Een van de verhalen. Er zijn eigenlijk 2 clausules. Eentje is als Max niet in de top 2 staat met de rijderskampioenschap, dan
activeer je een extra. Ik begreep top 3.
Ja, maar stel dat het top 2 is, dan is het nu
geactiveerd. Dat haalt hij niet, precies.
Nee, maar dan had hij afgelopen weekend alleen kunnen halen als hij de race had gewonnen. Lando pech, Oscar pech.
Ja.
Een andere is als Red Bull niet meer bij de top 3 constructeur staat. En die weet ik, die staat er 100.000% in. Want als een constructeur niet meer kan leveren, kan Max ook niet meer leveren.
Precies.
En Red Bull staat 4e bij de constructeurs. Dus dat is, na gisteren, ik geloof 77 races geen uitvalbeurt. En dan
nul scoren.
En nu nul scoren, ja, met twee auto's. Dat is natuurlijk pijnlijk. Dus het hoofd hing, maar dat is heel het seizoen al gaande, vind ik.
Maar jij zegt eigenlijk, hij kan weg als hij wil nu.
Ja, hij gaat weg.
Ik ben nog steeds niet met je eens.
Gaat weg.
Nee. Nee. Hij heeft er van de week ook weer over gezegd. Jullie kunnen die vraag nog 100 keer stellen. Ja. En er zal veel over gepraat worden. Van mij ga je het niet horen.
Nee.
Nee,
maar dat is wel iets anders.
Kan ook niet. Hij heeft gewoon een deal tot... hij kan nu niet zeggen van...
Het is een 28e deal, ja. En je weet wanneer die clausules activeren. Ja, weet je, die gesprekken zijn gaande bij Mercedes. Dat is geen rocket science, al langer. Dat is vorig jaar al begonnen. Dan weer even rust, dan weer even... En die George moet gewoon maar wachten, duimen draaien.
Het activeren is toch ook een keus? Je kunt hem toch ook niet activeren? Hij staat erin.
Ja.
En net als dat je een optie hebt, iemand kan. Je ligt de optie of je ligt hem niet.
Kan, maar het heeft allemaal te maken... Hij heeft natuurlijk nog meer informatie dan wij, maar het motorenprogramma... loopt dat up-to-date? Wat gaat er gebeuren met Red Bull Powertrains? Kan Ford leveren volgend jaar? Dat zijn allemaal optelsommen die hij natuurlijk allemaal al weet in zijn management. Wij zien van de buitenkant veel en ik hoor eens wat van vogeltjes links en rechts. Dan zou ik denken... Het is, als jij je kampioenschapsrun door wil zetten... dan komt er een ander team dat de komende jaren kampioenschappen gaat winnen... in plaats van Red Bull.
Daar mag je niet aan voorbij gaan. Loyaliteit.
Nee, maar als je weet dat
zowel Jos als Max...
Ja,
als
loyaal
zeer,
zijn ze zeker.
Zeer loyaal. Absoluut. Moeilijk om een deal mee te maken. Maar als je hem eenmaal hebt, dan is hij bij hun ook wel redelijk steady. En die deal, waar we het over hebben, die is dus op papier...
Ja. Is die er?
Tot 28.
Ja.
Dus.
Maar zie jij het als een loyaliteit... dat je iemand een mes in de rug steekt wanneer jij zegt... ik vertrek, want ik geloof niet meer in dit project. Hè? Want dat is het. Je bent of loyaal of je bent niet loyaal... dan voelt het alsof je mes in je rug krijgt. Ik denk dat als jij gewoon uitlegt naar Red Bull... en Red Bulls die begrijpen dat, die zeggen... luister, als wij niet kunnen leveren, gaan we jou hier niet houden. Dus als hij toelicht,
hadden we
ik kan
betere
een
auto
beter
moeten
pakket
bouwen.
Kunnen krijgen. Wij hebben gefaald. We hebben mensen missen we in de top. Wij kunnen gewoon geen betere auto bouwen. Ja, dan is hij free to go. En dat heeft niks met loyaliteit te maken. Dan pushen ze hem zelfs. Dan zeggen ze, good for you. Weet je, de Red Bull Fairy Tale stopt een keer. Hoe graag ik het ook zou willen zien dat het doorgaat.
Ja, want kras hem er even uit. Dat hebben we dus gisteren helaas meegemaakt. Ja, dan zie je dus waar Red Bull rijdt. En als je dan ziet waar Yuki rijdt en plaats daar aan Yuki gelijkwaardige coureur naast...
Ja.
Dan rijden ze stijf achteraan.
Groot aantal ouders waren er, hè? Dus Mark was er zelf, Mattes iets. En
krijg je nou twee rondjes?
Thailand.
Wat zeg, krijgt hij twee rondjes?
Ja, ik krijg het. Ja, maar hij had ook nog 10 seconden. De fout van Yuki in die zin, in mijn optiek, was... hij had die 10 seconden straf niet moeten pakken. Want hij reed in de top 10, kwamen de stops, kwam hij terug naar 13. Dus hij had wel punten kunnen. En dan maakt hij dus toch ergens weer die kortsluiting... waardoor hij een 10 seconden straf krijgt. Ja.
Maar en in het huidige veld... was niet goed, zeg eerlijk. De racecraft was ver te zoeken.
In het huidige veld kun je dat niet leiden. Dan ben je gewoon echt meteen gezien.
Nou, Christian Horner zei, zei achteraf, we weten dat we niet de allermakkelijkste auto hebben om te rijden... maar zo moeilijk te besturen is hij nou ook weer niet.
En dat
is
dan onze Engelse je zou bijna het humor kunnen zeggen... maar hij zegt, het is kortom kansloos wat je presteert. Dat is gewoon zo. Op je thuisreis met zoveel druk erop en zo'n slecht weekend.
Ik vind dat die dan ook wel een keer... mogen ze iets grotere spiegels op gaan hangen in het motorhome en bij Red Bull ook, want... Hij lult zich er altijd overal mooi uit, natuurlijk. Die verhaaltjes die hij bij de pers houdt... is het op Toto Wolff afgeven en dit en dat. Maar eigenlijk zou hij eens een keer recht in de spiegel moeten kijken... want het is al anderhalf jaar lang teringchaos... waar hij mede verantwoordelijk voor is. Ja. En het is altijd makkelijk om naar allerlei dingen te... En nu is Yuki weer het volgende slachtoffer. Wat heeft hij al in de auto gehad de afgelopen 3 jaren? En ze zijn allemaal weggestuurd en het is allemaal niet beter geworden. Dus
maar waar ligt dat aan dan? Aan de auto?
Ze zijn een heleboel schakelfiguren gewoon kwijtgeraakt in al die jaren. En daar zijn ze... Ja, ik weet niet of je daar iets aan kan doen. Moet je blanco checks gaan uitdelen aan mensen... wat andere teams misschien wel gedaan hebben, net zoals bij Aston Martin.
Ja, uiteindelijk... Hij vergeet soms, dat bij de Engelsen hoorde ik hem ook zeggen... Ja, maar 18 maanden geleden wonnen wij nog alle Grand Prix op 1A.
Ja.
En toen werd hij gecorrigeerd. Zeg, dat is inmiddels 33 maanden geleden.
Olaf, even terugkomen op die crash van Max. Moeten ze niet ook zeg maar, terugkomen naar de MotoGP-track? Dat ze ook die hairpin, die tweede hairpin niet hebben, zal ik maar zeggen?
Nee.
Dat is niet nodig.
Nee, ik ben niet van de chicanes. Hoe minder chicanes, hoe beter.
Nee, dat klopt. Ik ook niet.
Maar het is een geweldige bocht om in te halen. En weet je, dan gebeurt dat een keer met koude banden. Maar we hebben bizarre battles gezien dat ze samen aanremmen. De twee leiders in de race deden het nog. Piastri en...
Het is een mooie bocht, maar het gaat ook heel vaak fout natuurlijk.
Ja,
maar voor
en Max zag hem ook echt niet aankomen.
Nee,
hè? Het was een slinger en...
Maar nog even terug naar wat Rob net zei. En we vergeten het snel. Ik moet mezelf ook af en toe weer aankijken. Ik denk, jongen, denk daar nog twee keer na. Yuki staat zaterdag 2/10 achter Max en gaat eruit in Q1. 2/10. Dus Yuki heeft ook nog een keer de pech dat het veld zo dicht bij elkaar zit... dat elk tiende is niet alleen lastig, Het is gewoon dodelijk. Ja. Wat denk je dat ze Perez weggestuurd hadden als hij op 2/10 van Max reed? Elke wedstrijd?
Nee, niet. Zeker niet. Zeker niet.
2/10 is natuurlijk. Ja. En dan staat hij gewoon erbuiten en Verstappen gaat gewoon door. En dat is hetzelfde
met
Sauer.
Is het een, weet je, je wordt afgerekend op het hele weekend. Nee, dat... weet je, het is geen momentopname. En dan ben ik met je eens dat hij dan... Oké, dan doe je het even goed in Q1, maar ook weer niet. Maar vervolgens verpest je het echt op zondag. En dat blijft weer hangen, weet je. Met die, je moet toch weer zelfvertrouwen opbouwen nu naar Silverstone. Wat ook geen makkelijk circuit is. Nee. Big Boss, corners. Dan moet je echt vertrouwen hebben in die kops, Maggot, Beckett's, al die S's. Dat is echt wel spektakel.
Je haalde het net al even aan, die McLaren's. Dat was dan toch nog wel leuk om naar te kijken, dat titelgevecht tussen die twee.
Ja, ik vind van wel. Kijk, en het is frustrerend voor die andere teambazen of coureurs die later de race terugkijken en denken, hoe kunnen die gasten zo dicht bij elkaar rijden en geen last hebben van extreme bandenslijtage? Want dit was fun natuurlijk. In de eerste 11 rondes van de Grand Prix. Niks tempo rijden met die hitte, gewoon pushen. En 5 seconden wegrijden bij de nummer 2 op een gegeven moment. Dus dat was wel, of de nummer 3 dan in dit geval. Had geluk met die DRS. Dat is wat Norris heeft gered hier. Anders was de race denk ik heel anders gelopen.
Nee, in lap 20 ging het bijna mis.
Ja,
hij probeerde het gewoon. Je weet dat je zag hem opbouwen en dan weer een beetje zijn hybride systeem opbouwen. En dan liet hij weer terugzakken, een beetje aanval. Ik heb het gevoel dat Lando in het begin de pace relatief laag hield. Van joh, kom maar op dan, laat maar eens kijken. Ik gooi hem in mijn vuile lucht en hoopte dat die banden wel overwit zou raken. En daar is het echt
wel. Dat was close, hoor.
Dit is wel het moment.
Dan kan je niet zeggen dat je dit timed. Want kijk, hij verliest de downforce. Het moment dat hij natuurlijk ervoor komt, dan is het helemaal klaar. Maar dit is wel hoe je het wilt zien.
Ja, daarvan zei hij achteraf, dat wist ik zelf ook wel. Dat het net, maar ik vond inderdaad best vriendelijk. Joh, dat is niet de bedoeling.
Ja, en hij zei eigenlijk de Alpines, they fucked me over.
Ja, dat was later in de wedstrijd.
Maar als je nagaat, het is Gasly die voorkomt dat hij natuurlijk nog een tweede run kan doen in Q3. Ja. Daardoor start hij derde. En het is Colapinto die hem gewoon op het gas zet nog een keer met... Ja, die mee bezig was.
Ja, en Gasly zat hem later ook nog eens in de race in de weg.
Ja, dus het was niet zijn weekend. Maar hij scoort wel dikke punten, weet je. Hij is constant in zijn... En zo word je kampioen.
Ik was wel blij dat ze gewoon met elkaar aan het racen waren. En dat toegestaan werd. Ik weet wel
tot aan dit punt, hè?
Ja, weet ik. Maar dat het tot dit punt al mocht, vond ik al wat. Want je hebt natuurlijk het hele jaar gaat het al het gezeur over die papaya rules. En wat natuurlijk in Canada gebeurt is dat Norris erachterop rijdt. Dat was een domme fout. Dat ze ergens gaan zeggen, we gaan het gewoon niet meer doen. Ja, dan ben je in zo'n race ben je als kijker de grootste verliezer. Want dan gebeurt er dus gewoon helemaal niks.
Ja, en je energie in de pitbox. Want het is natuurlijk niet alleen de coureur die je demotiveert. Maar dan dus ook zijn hele pitcrew. En ik vond het mooi om te horen dat ze eigenlijk over de concurrent, wat een teamgenoot was, praten alsof het een complete concurrent was. Ja. Weet je, vallen maar aan als het daar kan, doen we dit. En ik denk dat dat voor de synergie in een team heel belangrijk is, dat je ook niet die hele pitbox down krijgt van, wij mogen dit weekend niet aanvallen. Weet je, laat ze tot bepaalde hoogte begaan. Dan komt even de correctie. Dit gaan we niet meer doen.
Ik denk dat het meest lastig inderdaad is als teambaas om dus twee mannen te hebben die zo strijden om een kampioenschap. Toto Wolff heeft dat gehad natuurlijk meerdere malen. Althans met Rosberg en Hamilton. Dat was echt pittig.
Red Bull had het graag willen hebben.
En bij McLaren moet je heel lang terug. Dan hadden ze natuurlijk Alonso en Hamilton. En het gaat toch een keer spanning opleveren. Het gaat een keer. Echte spanning. Maar ook bij die monteurs. Weet je, in die pitbox. Weet je.
Dat heeft Lewis en Nico Rosberg hun persoonlijke relatie verstierd.
Was al niet super, maar het werd niet beter.
Ze zijn heel lang terecht matig geweest. In Formule 3 en alles. En uiteindelijk komt dat bij elkaar. En dan
is het eten of gegeten worden. Hij of ik. Ja. Toch?
Nou ja, en daar kijk ik dan stiekem wel weer een beetje naar uit de volgende keer dat dat gaat gebeuren. We gaan het straks nog uitgebreid over Formule 1 hebben. Maar we gaan eerst naar de Titi van Assen, want de raceliefhebbers die hadden natuurlijk een topweekend.
100 jaar Titi van Assen. Het was een spektakel dit weekend.
Hey! Of met de zenuwen?
Iets meer dan normaal.
De lampen zijn uit, we zijn begonnen. Ja, Canet komt ernaast. Ja, en het is Thiago Moreira die als eerste over de finish komt. Zijn eerste overwinning. Hoe gezellig is het hier?
Super, je ziet het. Kijk gezellig.
Ik ben feest gevierd en ik heb mijn kapsel erbij geknipt. Dus, ja, mooi feest hier.
Vooral veel motors kijken, dat is het belangrijkste natuurlijk.
22 rijders en dan het licht uit. Bankmakers valt aan bij het aanremmen van de GT en neemt daar die eerste plaats over. Oh! Gaat Alex Marquez onderuit?
Marquez is magistraal in de kathedraal. Hij wint hier zijn zesde wedstrijd van het seizoen.
Ja, Wilco, je bent er natuurlijk het hele weekend geweest. Vrijdag bespraken we eventjes de vallen, moet ik eigenlijk zeggen, van Marc Marquez. Die ging twee keer onderuit in de vrije trainingen. Hij kwam als favoriet naar Assen en hij maakte die favoriete rol ook wel echt waar, hè?
Ja, inderdaad, 100%. Ja, die twee valpartijen, hij viel natuurlijk niet alleen, want die was die vrijdag echt wel prijs, hè, Rob? Ze bleven allemaal vallen, ja, dus ze was 's morgens een beetje nat geweest en een beetje brandstof op de baan gekomen. Droge, clean, een beetje olie, lekkende dingen. Mm-hmm. En een hoop wind, dus dat kwam allemaal bij elkaar en er waren heel veel valpartijen, heel veel schade gevallen. Maar Mark, twee hele grote valpartijen, snelle valpartijen, Ramshoek en Ruskoe. Ja, dat is twee keer boven de 200. Dus hij was echt geradbraakt en hij zag eigenlijk geen kans om te winnen, dacht hij. Hij denkt naar het podium en consolideren.
Ja, dat is dus gelukt.
Dat is gelukt. Dat noem ik geen consolideren. Dat is gewoon
uitlopen.
Uitlopen.
Maar waren wel twee zwaar bevochten. Want normaal gesproken zie je hem veel verder vooruit lopen in de laatste fase. 4, 5, 6 seconden weg. Ja. Maar
nee, hij was zeker niet.
Zat hem op zijn huis.
Hij was zeker niet de snelste.
Hij zat sprint op zijn huis.
Klopt.
En hij was heel slim volgens mij bij de... Richting de GT.
Ja.
Dan was hij heel slim aan het positioneren. Ja. Dat ze net
hij had hele goede exits en laat remmen. Dus hij had ook wel wat zwakkere punten. Daardoor kon iedereen weer erbij blijven. Want vandaar dat het ook spectaculair was. 5, 6, 7 rijders. Dat was ook een van de redenen waarom Alex een beetje in het gedrang kwam. Want hij is natuurlijk gewend om achter zijn broer aan te rijden of ervoor uit. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dan controleert hij ook de wedstrijd. Maar Mark was niet snel genoeg om weg te rijden. Want dat gevoel had hij eigenlijk het hele weekend van... ik moet er gewoon niet afvallen, hè? Podium is genoeg. Dus hij ging gewoon de race een beetje langzamer zitten maken. Accelereren waar het kon en pushen waar het kon. Maar zeker geen risico's nemen. En vandaar dat de rest er allemaal bij kon blijven.
Waar zit nou het verschil tussen Marc Marquez en zijn teamgenoot Bagnaia? Dat wat toch de koning was bij Ducati. Ja. Hij komt daar binnen, neemt die rol over, trapt hem gewoon zo de hoek in. En waarom is hij dan zo beter?
Hij is gewoon elke training is hij sneller.
Ik volg het natuurlijk en dan zie ik het. Maar dan denk ik, oké, voor jou is de nieuwe fiets.
Ja.
Toch een soort van, hij zat bij junioren of bij een semifabrieksteam.
Ja, waar haalt Max het vandaan? Hij is gewoon beter dan de rest.
Hij is puur talent. Dus Bagnaia had eigenlijk meer moeten winnen in het verleden. Die motor was sneller dan dat hij liet zien.
Ja, goed. Hij had natuurlijk 2, 3 jaar zat Mark op een Honda. En die heeft natuurlijk heel veel blessures gehad. En die was niet fit genoeg. En Ducati heeft enorm ontwikkeld. Dus net zoals McLaren nu zal zeggen. Dat ze gewoon echt onaantastbaar zijn.
Beetje timing dan op het juiste
moment. Ja, en er rijden 6 van die fietsen. Er rijden 6 Ducatis in de ronde. Dus de rest probeert allemaal te hengelen en te
vissen.
Klopt
het dat die allemaal onderling hun data delen? Want dat vind ik wel bijzonder.
Allemaal. Teams.
Ja.
Alle Ducati-teams delen de data. En
zouden alle Mercedes-motoren...
Dat bedoel ik.
Maar
kan je de Formule 1 niet voorstellen?
Nee.
Dus
lijkt me ook verschrikkelijk. Want als je dan zo de data van Marc Marquez zit te kijken en ziet... De dag daarna ga ik het even op het circuit proberen. Ja. Nee, dat gaat niet lukken.
Ja, maar ook
dat is dus ook heel erg demotiverend. Want je ziet wat Mark doet, maar je krijgt het niet voor elkaar.
Ja, maar dat is data altijd. Ja. Dat
is ook de data van de afstelling van de vering en de dingen. Ja. Dat is niet alleen de rijdata van Mark. Ja. Daar komen ze natuurlijk niet aan, maar
alles.
Ze stellen ze allemaal
bij Aprilia ook. Je weet elk klikje, elk knopje.
Bizar.
En je probeert het dus ook uit. Hè. Je begint met een goede basis. En degene die komt, die haaien snel. Weet je wel, binnen 4 of 6 rijen. Dan kijk je toch naar alle settingen. En soms moet de fiets wat langer zijn. En soms moet die wat hoger zijn. Het gaat om millimeters. Maar of een zesde of een vijfde versnelling, net even wat anders. Dus je probeert alles uit.
Hoe maak je een fiets langer dan?
Door de swingarm langer te maken. Of je kan de bal over naar voren zetten. Je kan het achterwiel naar achteren zetten.
Oké, prima. Heb je wat geleerd?
Ja, dus ik ken echt, goed.
Een langere fiets, dat klinkt wel goed.
Ja, dan is hij veel stabieler, met rem is hij dan beter, maar hij heeft wel minder grip. En hij stuurt ook wat minder.
Kijk.
Dus afhankelijk van welk circuit je op je uitkomt.
Ja.
Zullen jullie gewoon op de maandagavond nog wat bij van Wilco?
Ja, helemaal goed.
Nee, goed, ik zit natuurlijk naar Formule 1 ook te kijken. En dan denk ik, hoe doen die gasten dat nou? Weet je? Want wij zitten met een medium voorband en een harde achterband. En dan denk ik, waarom doen die gasten nou niet soft voor en hard achter? Maar dat mag geloof ik niet.
Het is wel een keer gebeurd bij een team, maar dat was niet de bedoeling.
Ja?
Dat was Bottas trouwens.
Ja, bij Williams.
Maar mag het, Robert, of niet?
Nee.
Dat mag het. Vier dezelfde.
Sterker nog, de rechterband moet rechts en de linker... Je mag niet zeggen, van, wat doen ze zo?
Okay.
Dat mag ook niet, anders zouden ze dat dan weer gaan.
Wij hebben natuurlijk dual compound. Weet je, de linkse kant van de band is anders dan de rechtse kant van de band.
Bizar.
Dus we mogen alles wisselen, goed. Maar we hebben er maar twee banden.
Ja, dat scheelt weer.
Wilco, eventjes terug naar wat je net zei. Want jij zei, Alex Marquez die rijdt eigenlijk bijna altijd achter zijn broer aan.
Ja.
Dat leverde ook wel wat kritiek op hier en daar. Want er werd geroepen van hij valt zijn grote broer eigenlijk bijna niet aan. En daar was Marc Marquez op de persconferentie... best een beetje pissig over.
Geweldig.
I want to say to the people that they need to respect all the riders. Because yesterday in the media scrum, start to think that your brother didn't attack you as the other riders. And even the people, some mechanics told me that in the social media, people start to talk about things. I mean, and today, Marco, why didn't attack me? One more time, respect the MotoGP riders because all of them defend his colors, defend his teams, and all the grid want to win. But the problem is that only one is able to win.
Ja, zo kwam de grote broer even op voor zijn kleine broer.
Ja, inderdaad. Ja, ja goed, dat mag hij zeggen. Maar dat mag natuurlijk ook gewoon wel gezegd worden dat we een beetje meer actie willen zien. En dat we natuurlijk een gevecht willen zien tussen de twee Marquesjes. Want dat brengt het natuurlijk alleen maar spannender straks.
Maar je zegt eigenlijk, ja, hij kan gewoon dat niet doen. Het is niet dat hij zich inhoudt. Hij heeft het gewoon niet in zich.
Zaterdag had het gekund,
ja,
denk ik.
Ja, klopt. Ik denk wel dat er momentjes zijn geweest. Maar ja, goed, ze zijn natuurlijk slim genoeg om te weten van, joh, als we 1 en 2 samen
dan
worden.
Is het goed.
Ja, dan is dat natuurlijk al geweldig. Voor
en dat was mooi geweest, maar hij kwam er hartstikke hard vanaf. Ja, nee, gebroken klopt. Tweede middenhandsbeentje met ons.
Ja, hij raakte Pedro Acosta. Ik geloof dat we daar ook beelden van hebben. En ze komen de strub uit. Daarvoor was het al een andere situatie geweest. En ze raakten elkaar. En niet heel erg veel, maar je komt met een wheelie de strub uit. En op het moment dat die... dat ze elkaar raakten, stopt ze voorwiel. Want ik denk dat ze zijn voorrem even aan hebben geraakt. Dan stopt ze voorwiel, want daar had hij op dat moment nog geen last van. Maar op het moment dat het voorwiel aan de grond kwam, stond het wiel stil. En dan ben je hem gelijk kwijt. Dus de impact was heel sumier, heel klein. En er was gewoon een race-incident. Maar je gaat er wel keihard vanaf. Want op het moment dat je wiel aan de grond komt en het draait niet, ja, dan heeft hij geen grip. En
maar
dan
had hij helemaal niet moeten zitten eigenlijk. Want hij heeft natuurlijk één keer een aanval gewaagd bij Banyaya.
Ja.
Dat ging om P2, dat is niet gelukt. En toen zakte
hij
weg.
Ja, hij had daar niet moeten zitten. En ja, goed, hij werd natuurlijk door Acosta die ronde daarvoor ingehaald. En dan wilde hij terug doen. Want dat zijn geen vriendjes, de gebroeders Marquez en Acosta. Dus dan wil je toch ook wel terug doen. En ja, het was ook geen mega spannende actie. Maar ja, het zijn toch haantjes en ze laten dat niet zomaar gebeuren. En ja, dat kwam dan wel eigenlijk zuur.
Ja. Hij is dezelfde avond in Madrid nog geopereerd aan zijn hand. Dit weekend is er geen Grand Prix. Het weekend erop is de Sachsenring aan de beurt in Duitsland. Wat vond je daar?
Ik begreep dat ze linkse hand was. En ze hebben een pennetje ingezet. En ja, goed, die rijdt gewoon weer in Sachsenring.
Maar links hebben ze in verhouding weinig mogelijk. Niet.
Nou, in de
gebruik je in ieder geval. Ja, gebruik je natuurlijk.
Kijk, gas geven en remmen is een hele belangrijke coördinatie, zeg maar, voor het motorrijden.
Met rechts, toch?
Met rechts, ja. En links rem je hard. Of tenminste alleen maar op je palm van je hand.
En de start, de launch met de
kijk, als je hand zo dik is, dan wordt het lastig. Maar als je gewoon een klein fractuurtje hebt in die...
Een klein fractuurtje.
Niet piepen.
Dus dat
goed, ik denk wel dat hij naast elkaar heeft gestaan. Want anders gaan ze hem niet opereren. Als er echt een klein fractuurtje is, dan doen ze er soms ook niks aan. Maar een pennetje erin en als hij weer rechts staat en hij zwelt niet... dan kan je gewoon je handschoen aan en dan kan je rijden.
Maar die Sachsenring, die gaat linksom.
Ja.
Is dat dan nog een voor- of nadeel voor zijn linker?
Ja, goed. Het is geen hele snelle baan, dus niet heel hard remmen. Dat helpt ook wel. Maar inderdaad, constant links daarnaast hangen als je hand dik is. Dat is ook weer niet fijn.
Ik een lange bocht in, toch? Dat ze 30 seconden op de linkerkant blijven of zo?
Ja, klopt.
Dat houdt niet op.
Nee, klopt. Maar goed, je hangt niet aan je handen.
En dan moet je naar rechts en naar beneden. Dus, die wassenval hoort.
De wassenval, ja. Kijk, inderdaad.
Godverdomme.
Ja,
dat kent daar gaan ze liggen elk jaar. Want dan is die rechterband van de rechterkant van de band is koud. En dan heb Colin vorig jaar vanaf de leiding.
S'morgens dan met name, dan zijn ze hem daar kwijt. Maar ik verwacht dat hij gewoon aanwezig is. En,
moet wel, hij zal kampioenschap.
Ook, maar hij zal misschien niet helemaal fit zijn, maar punten zijn punten. En ja, goed, de sprintrace is er op de zaterdag en de main race op de zondag. Dus er zijn een hoop punten te vergeven elk weekend.
Handschoenen aan en gaan met die banaan.
Ja.
Rob, jij hebt het hartstikke druk gehad natuurlijk, het weekend in Assen. Heb je wel tijd om de socials in de gaten te houden?
Ja, je kan alles wat opslaan en het dan op maandag bij elkaar rapen natuurlijk. En,
dat heb je gedaan.
Ja, zeker.
Van jezelf of de socials?
Ja, ook. Ja. Dat ook. Je kent die man die altijd die rode loper uitloopt bij evenementen. Ja. Die heeft een Instagram-account, 5 miljoen volgers, was laatst ook bij de Formule 1 een keer. Die was nu in Assen aanwezig.
Volgens echt waar?
Tsjechische jongen, ik geloof het. En die rolt dan de rode loper uit en die vraagt dan om iemand dansje te doen. Alex Marquez, hier nog fit. Nergens last van, nog even een paar goede shakes. Fabio Di Gianantonio, toch ook van een showmannetje. Die ziet hem ook liggen. Ja, die Italianen doen er wel leuk aan mee, hoor.
Leuk idee, ja. Ik zag hem ook in Jeddah dit jaar. Was hij ook met Formule 1?
Fabio Quartararo, altijd topless in zijn pak natuurlijk. Doet ook wel mee. Houdt wel van een beetje show. Oud rijder van Wilco.
Je weet het
natuurlijk
toch altijd
ook.
Een topless iemand in te fietsen.
Ja, zeker, zeker, zeker. En dan hier, Marco Bezzecchi komt ook nog even bij. Zijn sprint derde plek. moves hoor, Marco. Goeie mallet heeft hij. Een babyversie van Bottas ongeveer. Marcus, die lag natuurlijk helemaal in de poeier. Die is normaal van de dance moves. Maar die moest nu even rustig aandoen, want die had die twee valpartijen van vrijdag achter de kiezen.
Zekje had trouwens een heel goed weekend, laten we dat niet vergeten.
Waanzinnig. Net zoals 2 jaar geleden had hij eigenlijk misschien wel moeten winnen. Toen reed hij nog op Ducati.
Dacht ik ook.
Maar goed, naar Oostenrijk gaan we dan. Want in het voorprogramma van de Formule 1 rijdt natuurlijk de Formule 2 daarover straks meer. Mm-hmm. Maar de Belg Amaury Cordeel was uitgevallen. Zijn auto werd weggetakeld. En deze beelden hebben sommigen natuurlijk al via social media voorbij zien komen. De takelwagen, er hangt natuurlijk ook gewoon af en toe van die... Hoppakee, die klets.
Nee. Maar die achtervleugel gaat er ook nog vanaf.
Ja, de auto is zeker beschadigd, inderdaad.
Wat?
En, verzekeringspestetje.
Ja.
Dat is lastig uitleggen.
De brug was weg, ook daarna. Gok ik. Die hebben ze niet meer kunnen lijmen.
De eerste keer dat we dit gezien hebben?
Baku.
Heel goed.
Ja, zo,
de Williams. Met de Williams achterop. Ja, ja,
ja. Zo, maar zeg wel flinke.
Ja, ja. En dan deze ook met geen bordje, je moet zo hoog zijn.
Ja. Oh, oh. Ja, gewoon hopen op ramptoerisme. Of die had het al gezien, want het wordt krap. Ja. Maar goed, niemand gewond geraakt. Maar die auto die was toch al stuk. Dus ja, boeien, dat achtervleugeltje kunnen ze ook nog wel even repareren. Dan de fans afgelopen weekend. Want Grand Prix van Oostenrijk is eigenlijk ook gewoon een soort van Nederlandse Grand Prix. Weten we ondertussen. Duizenden Nederlanders gaan daar naartoe. En waar Nederlanders komen, is er natuurlijk gekkigheid. En ze hebben het weer bond gemaakt, hoor, in Oostenrijk. Ik heb even een heel korte compilatie gemaakt. Tafels aan elkaar, dan met
Jezus.
Ja, dit...
Oh. Je moet je wel... alleen maar mannen doen.
Maar let op, er zit er nog een heuvel achter. En dan
nee.
gaat
er...
Oh. Wat dacht je van deze in Amsterdam? Hier, op zo'n heuveltje. Zit iemand in die kliko?
Nee, joh.
Hier, hoppakee.
Nee,
ook nog.
Joh.
Goed, die had toch al hoofdpijn van die kater van de dagen voor. Dus ik kon er ook al bij. Maar deze setup in Oostenrijk vond ik wel heel bijzonder.
En je hebt een eigen zwembadje mee.
En een eigen DJ en een hot tub.
Mercedes-ster erboven.
Maar ik zou na 30 seconden van die herrie ben je toch al helemaal klaar mee, of niet? Dat ben ik nou gek.
Ja, wij horen natuurlijk een Mugello met die herrie.
Oh.
Genoeg spraakwater erbij, komt goed, toch?
Zo. Maar goed, het zag er gezellig uit.
Ja,
maar blij dat we in een rustig hotel lagen, Wilco, hè? Ja. Dan werd er ook nog in Spa, de 24 uur van Spa gereest natuurlijk. Want het hield niet op afgelopen weekend. Daarover straks ook nog meer. Ja, ik geef heel veel spoilers.
Ja, je houdt het dan wel te goed.
Maar daar ging het in de race, ging het daar 2 keer falikant mis op de baan. Ze komen er allemaal goed uit, dat kan ik al wel vast verklappen. Maar er viel daar, George Mason viel stil uit Blanchimont. Dat is geen handige plek om langzaam te rijden. En die wordt door Heinrich getroffen. Heinrich stapte meteen uit. Mason had even wat hulp nodig, maar is uiteindelijk ook goed gegaan. Dit is... Oroes Radion. Let op, krijgt een klein tikje deze chauffeur. Oh!
Huh?
Ja, en dan weet je, dan komt dat hele veld eraan zetten. Maar
nee,
dit is
nee.
levensgevaarlijk. Ja, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Niet één keer, maar huppakee.
Jezus.
Iedereen stapt uit, maar dit is natuurlijk de reden waarom we vaak blijven zeggen dat Spa een gevaarlijke plek is en blijft.
Ja.
En
daarom vinden ze het een mooi circuit. Omdat
zeker,
je bent nog steeds, ik heb de Maserati zelf een paar keer mogen racen met een Porsche, een Super Porsche, met een Ferrari, met een Megane. Ik wist de eerste keer Megane moest ik vol gas zijn. Ja, een Roes vol gas. Ik denk, ja, maar hoe laat dus onderweg naar een Roes liet ik gewoon een keer mijn gas los.
En daarna planken. Dus
in ieder geval met mijn voeten beneden de winkel. En dat moment ga je dan verlaten. Maar het is vooral die dubbele impact. Ik bedoel, laten we de dodelijke ongevallen van de laatste jaren is altijd... Tweede impact.
Yep.
Dus nooit eerste impact. Want
maar die,
dat is wel veilig.
Die rijder die bij Blanchimont op de racelijn gaat zitten...
Dat is niet anders.
Een stuk.
Nee, maar...
Ja, die had daar buiten moeten gaan rijden.
Ja.
Toch?
Ja,
of naar binnen, of iets doen.
Levensgevaarlijk.
Bij de snelste bocht van het circuit.
Ja, maar ja, dan zit je ook weer met geel. En dan zie je dus ook weer, er hangt dan wel geel. Maar we blazen gewoon.
Dat is een pro-M, toch? Het zijn ook amateurs die mee rijden.
Ja, er zit alles door elkaar, inderdaad. Tot slot dan nog even de teambespreking bij Red Bull. Hoe zou die gegaan zijn gisteravond nadat de beide coureurs klaar waren? En dat weten we niet, dat gaan we nooit weten. Maar we hebben natuurlijk onze komiek Connor, die altijd de sketches doet. En hij heeft een winnaar gedaan.
Geweldig.
Met een glansrol ook nog even Toto.
That was great. Max, just stay calm. You know it. Yuki, hard luck today, Yuki. It's not your fault, okay?
We were just unlucky today, Yuki, and it's just... But the most important thing we do now, guys, is we stick together, you know? You know, but we've got to be patient, guys. We've got to stick together as a team.
Listen, you know I'm loyal, okay? And I will always be loyal to Red Bull, but it's like it's...
Toto, would you ever just fuck off?
Call me later.
Dat doet hij
leuk
altijd wel goed.
Leuk gedaan.
Dit was hem, hè?
Ja.
Mooi man.
Goed, dan gaan we er even tussenuit. Maar we zijn zo weer terug en dan praten we nog even verder over de Grand Prix van Oostenrijk. Tot zo.
We'll be right back.
Ja, welkom terug hier aan de stamtafel van het Racecafé. We gaan nog even doorpraten over de Grand Prix van Oostenrijk. En dan beginnen we eventjes met Colapinto, want zijn positie is een beetje...
Wankel.
Wankel, kwetsbaar was hij al. Ja. Maar nu wordt er al gesproken over de volgende opvolger. En Bottas wordt genoemd.
Ja, heb ik vandaag gehoord. En het is nog wel een wild gerucht. En ik hoef Bottas niet te adviseren. Ik zou tegen Bottas zeggen, niet doen. Niet doen. Want stel nou Bottas gaat dat doen... Wordt die twee wedstrijden door Gasly om zijn oren gereden... dan zeggen ze bij Cadillac, nah, die hebben we niet nodig. Het is heel gevaarlijk.
Dus hij de deal leeft.
Ja.
En ze het goed vinden. Maar ja, wat doet het als je dan twee wedstrijden...
Nou ja, race fit blijven. Ik bedoel, kijk, testrijden zijn is wel echt saai, hè, nu. Uit verveling gaat hij al die
filmpjes
maken.
Al die social
maar je kan geen kilometers meer maken. Dus ja, en je moet tijdens het Grand Prix weekend aanwezig zijn. Dus je hebt ook niet de stress van die simulator terug in de fabriek. Dus het is best wel... Het zijn lange dagen voor Valtteri. Dus je zou heel graag terug in de auto willen.
Ja, denk dat ze hem op afstraffen als hij die twee wedstrijden niet goed doet.
Rob maakt een punt. Als hij die deal met Cadillac al heeft... dan zeg je, oké, het is lekker om hem even uit het roest te laten komen.
Ja.
Dan kan ik me wel
over. Maar van Alpine
precies, als, je dan al, als hij al een contract heeft voor volgend jaar... is het gewoon net iets beter doen dan Colapinto, wat ook niet heel moeilijk is.
Vergeet niet dat Alpine volgend jaar Mercedes-motoren krijgt, hoe gek het ook klinkt. He, dus Renault heeft natuurlijk afscheid genomen met Mercedes-motoren. Dus als zij nu zeggen, we laten Valtteri racen... maar dan willen we een klein beetje korting op dat bonnetje van die motoren volgend jaar... Zo gaat het, weet je. Het is uiteindelijk altijd een schaakspel. Het is zaken doen op hoog niveau, Formule 1.
Ja, en ze zetten hun reserverijder of jongen die in hun pool zit, die Paul Erwin, zetten ze in een Sauber. Dat is ook zo raar. Ja. Sauber hoeft voor een Young Driver test helemaal niks te doen, want die hebben dat al ingevuld doordat ze Bortoletto hadden. Dat zal ook wel om centjes gaan wat ze daar wel kunnen verdienen. Dus
ja.
Het is ook kilometers laten maken.
Kijk, Colapinto, je mist gewoon dat wat hij had bij Williams. Kwam hij echt wel binnen met een bang. Maar die bang die werd
die
letterlijk een bang.
Die was gisteren met Piastri bijna.
Ja, nee, maar hij heeft natuurlijk bij Williams toen waanzinnige dingen laten zien. Maar het was ook wel veel schade. Dit is natuurlijk gisteren vol in gevecht met Yuki om P15. Gaat helemaal nergens over.
Hij weet dan, dat hij er zit.
Ja, hij weet het niet. Hij is hem gewoon kwijt. Ja, maar hij is hem echt kwijt. Want je gaat niet... Nu hoort hij zijn engineer. You fucking idiot.
Was wel move. Het weekend van de rookies dan.
Ja, move. En je zag dat Yuki daarna ook heel snel uit de weg ging. Want ik denk,
wegblijven.
Stel, hij had hem echt gewoon van de weg afgereden.
Dan van de kampioenschap, hè. Want een nulscore bij een van die twee. Ja, we hebben het gezien bij Lando. Dan vind ik het achterstand nog meevallen van Lando ten opzichte van Piastri. Maar een nulscore kan natuurlijk wel killing zijn.
Sauber was indrukwekkend dit weekend. Met de P8 voor Bortoleto en P9 voor Hulkenberg. Die hebben dat hartstikke goed gedaan.
Ja, Sauber is heel goed bezig. En Sauber heeft het nadeel wat Yuki heeft met die 2/10, waardoor die eruit gepist wordt, is het voordeel van Sauber. Als je 1/10 of 1,5/10 weet te winnen, dan ben je in één keer weg van die plekken daarachter. En dan sta je in één keer goed in midfield. Hulkenberg is altijd goed. Die komt notabene van achteraf. En die gasten scoren...
verder dan Yuki, hè?
Precies, en die scoren in de laatste 3 wedstrijden dus 20 punten. En Red Bull Racing 19.
Ja.
Daar had je geld mee kunnen verdienen bij Bet2Win.
Ja, als zo'n team natuurlijk waanzinnig aan onderweg nu naar Audi die binnenkomt. Maar je ziet die Jonathan Whitley ook wel lachen. Oh ja, wat ik mooi vond is dat die Jonathan op een gegeven moment op de boordradio kwam... naar de andere teambazen, die kunnen dat dus doen, of appje sturen, wat dan ook.
Appje, ja.
Naar McLaren van... kan je alsjeblieft mijn rijder niet lappen? Want als je dus hem op een ronde zet, dan finish... wanneer Lando dan finisht, dan ben jij ook klaar met je race. Mm. Dus niet dat je dan door mag racen nog als een gek. Want als hij dat niet had gedaan... dan had dus Bortoleto nog een kans gehad, 1 ronde lang... om zijn manager in te halen, Fernando Alonso. Kan je nagaan, als dat had ik wel graag willen zien. Want hoe hard gingen die wiel aan wiel racen, denk je?
Ja, ik vond het ook wel weer sympathiek hoe dat na afloop ging. Heb je dat gezien?
Ja, tuurlijk. Super trots op hem.
Voor mij beeld van het weekend. Ja, dit gewoon. Beeld van het weekend. Zo oprecht, zo authentiek. En het is logisch, hij is een mentor, hij is een manager. Ze karten heel veel samen, gaat ook hard tegen hard. Maar het mooiste wat ik nog van Alonso vind... is dat Liam Lawson zei, ja, ik vond het wel spannend achter me reed. Dat Alonso riep, ik wilde je helemaal niet inhalen. Ik wilde een DRS-trein maken, zodat Colapinto mij niet in kon halen. Oh. Dus hij wilde helemaal niet voorbij aan
Liam Bortoleto.
Bortoleto.
Ik zit al...
Ja, geweldig. Kijk, het is natuurlijk ook een Max hielp hem al. Het was ook zijn weekend. Hè? Je wordt niet zomaar driver of the day. Het begon al bij de eerste training dat hij gewoon in de top 5 reed met die Sauber. Dit circuit ligt hem dus gewoon goed. Hebben we zelfvertrouwen. En dat Max hem hielp in Q3. Of in Q3 was het, bij die eerste run.
Kleine
toe. Mooi. Die kleine toe.
Die laatste run, want Max kon niet door. Maar dan geef ik in ieder geval even een toe.
Ja, toch? Dat je elkaar gewoon...
Hij geeft me altijd een toe, zei hij nog.
Je kunt het elkaar ook wel als je zo'n goed weekend hebt. Dat is mooi om te zien. Dus ik denk dat
vonden
hij nu
jullie
nog
van Lawson met die 6e plek?
Had hij heel erg nodig.
Ja. Ja. Maar was hij verdiend of was het een krijger?
Zeker.
Ja. Nee. Kwalificatie. Ze hebben all-in, zijn ze gefocust in de kwalificatie om alle banden te gebruiken. Dus alle rode setjes, alles om maar gewoon baanpositie te krijgen. Want zij dachten, die auto die gaat goed hier. Als wij nou vrije lucht hebben in de race, dan kunnen we onze eigen race rijden. We gaan niet focussen op vijfde, vierde, derde worden. We willen gewoon zesde worden. Dat is echt maximaal haalbaar met die één stop. Meer zat er gewoon echt niet in. Dus wel gaaf. En hij had het ook nodig. Want ja. Isaac Hadja, die reed hem aardig om de oren de afgelopen weekend.
Ja. Hey, maar we hebben... Sorry, Shelley. Sinds Spanje is dan die nieuwe technical directive, hè, mag allemaal niet zoveel meer flexen. Dan kijk ik naar de uitslagen van Sauber sinds Spanje. Hè, dat was Hulkenberg had daar een mazzeltje, die werd daar vijfde. Maar zij pakken daar gewoon 20 punten sinds Spanje.
Dat zeg ik.
Is dat nou heel... Ja goed, zij hadden natuurlijk heel... zij deden waarschijnlijk niet mee in de flexiewings.
Dat hebben zij ook gezegd. Ja. Het zal ons geen pijn doen. Dus het heeft wel degelijk gewerkt. Het heeft helaas in Oostenrijk niet gewerkt. In Canada hoopte ik dat eigenlijk het bij McLaren dus de hard danig binnenkwam dat we dat ook hier zouden zien, omdat hier ook veel rechtstukken zagen. Maar zij hebben toch nog steeds ergens, en hulde dat ze het voor elkaar hebben, want het is niet illegaal, iets met de banden. Zij kunnen die banden blijven
koelen. Die worden gewoon niet heet.
Piastri gewoon, hè, wat riep
he's making horen. Love to his exhaust pipe.
Precies, hij was zo verliefd op die, ja. Dat kan normaal gesproken niet. En er komt vuile lucht af, dus dat hebben ze super knap voor elkaar.
Nou ja, dat is zeker zo, want zij gaan als een raket allebei. En die zijn onverslaanbaar, lijkt me, dit seizoen. Van Gameren, jij hebt nog een hoop te goed voor ons.
Ja, mijn oranje bril, spreekwoordelijke weer, wederom.
Ligt die in Assen?
Nee, er ligt nog heel veel in Assen, maar niet mijn oranje bril.
Heb je DNA achtergelaten in Assen?
Nee, no worries. Het is niet wild geworden in Assen. Maar beide Nederlanders die in de Moto2 reden... Colin en Zonta van der Hoogberg, Colin Veijer, reden allebei in de punten gisteren. Was natuurlijk wel lekker. Colin is een tijdje geblesseerd geweest, kwam vorige week in Italië terug. En voor Zonta was de TT tot op heden vaak een kwelling voor hem. Het ging vaak niet goed, maar hij had een goed weekend. Goede kwalificatie, goede race. Dus Zonta werd 12e en Colin werd uiteindelijk 14e. Dus twee Nederlanders in de punten. Vond ik erg mooi voor het publiek, heerlijk. Voor die gasten heerlijk. En was een mooi moment op de dag, vond ik zelf. Dan, hè, waar ik al...
Daar komt hij.
Ja, ik had hem al beloofd. De 24 uur van Spa. Natuurlijk, dat is een grote race. Doen ook heel veel amateurs aan mee. Goede professionals. Valentino Rossi was er onder andere. Kevin Magnussen was er. Maar natuurlijk ook onze eigen Ziggo Sport Tempesta Racing Team. En onze verslaggeefster Amber de Liel was er ook. En die praat ons even bij hoe ons teampje het gedaan heeft.
De 24 uur van Spa-Francorchamps. We gaan zometeen beginnen. En het is helemaal volgepakt hier in België.
Als je in de auto zit en je ziet dat vuurwerk. Ik krijg ook even kippenvel van.
Oh, dat is de Tempesta-auto. Die staat stil.
Dat was hem dan, de 24 uur van Spa. Het Ziggo Sportteam deed het ontzettend goed, maar is aan het einde helaas toch uitgevallen. Wel drie Nederlanders op het podium. Thierry Vermeulen, P1 in de Gold Cup. Max Janssen, P3 in de Silver Cup. En Daan Arrow, P2 in de Brons Cup. En ik ga nu heel snel een dutje doen.
Ja.
24 uur wakker, hè?
Is bijna net zo zwaar als het hele weekend in Assen, gok ik zo.
Maar was Kasperg ook niet...
Nicky Kasperg, ja, zeker. Die was derde geworden in Pro-M. Die was 36 in de totaal uitslag. Ja, er rijden heel veel klassen zo. Okay. Maar gewoon een bekertje. Altijd pakken natuurlijk.
Top.
Altijd meenemen natuurlijk.
Toch nog
ding.
Iemand van Ziggo, hè?
Toch?
Lekker.
Ja, dan zeg jij iemand van Ziggo inderdaad. Maar we claimen hem natuurlijk een beetje. Richard Verschoor, vriend van de show.
Precies.
Mocht natuurlijk in de Formule 2 aan de bak. En die deed dat in de sprintrace al erg aardig. Werd hij vierde, zeg ik even uit mijn hoofd, geloof ik. Nadat er wat tumult was, maar in de hoofdrace, jawel. Hij was weer ouderwets aan het huishouden. En hij won daar gewoon natuurlijk weer zijn zevende zege in de Formule 2. Ja. En gaat daarmee weer aan de leiding van het WK. Omdat zijn grote concurrent, die eigenlijk tweede werd, die staat hier nog, Alex Dunn. Die werd uiteindelijk gedisqualificeerd. Dus die punten.
Zo, lekker
voor. 18 punten, hup, die zijn in één keer weg. En dus staat Richard er 24 punten voor. Maar goed, we weten in de Formule 2. Het kan elk weekend weer keren. Dat zegt Richard zelf ook altijd. Maar het is toch heerlijk. Kan er maar beter 24 voor staan dan achter. Dus dat heeft hij.
Toch mooi, al die oranje fans, hè? Allemaal voor Richard dus.
En zoals we hem kennen, heeft hij natuurlijk ook...
Ja, claimen gewoon die fans. Ja.
Heeft hij voor onze video achtergelaten.
Ja, Richard hier super blij met de overwinning afgelopen weekend. En ook nog een P4 in de sprintrace. Waardoor we uiteindelijk, als ik het goed zeg, 30 puntjes hebben verzameld dit weekend. Heel erg blij mee. Natuurlijk ook de leiding in het kampioenschap overgenomen. En nog een klein beetje geluk gehad. Tenminste, een klein beetje. Heel veel geluk gehad met de DQ van Dunne. Waardoor ik nu 24 punten voorsta. Het is natuurlijk wel zonde voor hem. Ik weet zelf heel erg hoe het voelt om gedisqualificeerd te worden na een race, na een goede performance. Dus vond ik wel een beetje zuur voor hem. Maar natuurlijk is het voor mij voordelig. Dus we hebben nu nog 7 rondes te gaan. Nog een heleboel, dus nog niet op de feiten vooruit lopen. Maar het zit er wel lekker in. Gaat goed met FM Motorsport en we gaan nu door naar Silverstone.
Kijk, leuk. Toch een mooi tevreden lachje bij hem.
Mooi hoor.
Goed. Volgende keer het bekertje meenemen, toch?
Dat ja, doet hij altijd wel.
Die zet hij gewoon op tafel hoor, als hij er weer is. Dat was hem.
Ja.
Goed, we gaan weer even terug naar Assen. Op en om het circuit was het natuurlijk een feestje. Maar ook in de omliggende dorpen werd er genoten van de Titi. De mensen die er wonen, die kijken elk jaar hun ogen uit naar de duizenden motoren die langsrijden.
Dit is de jaarlijkse uitstroom en daar genieten wij gewoon van. Dus dit is ons feestje. We zijn met 12 man begonnen, nou je ziet het. Vrienden, familie, we zijn ongeveer met 30 man. En dit is elk jaar een feest. En dan kijken we gewoon naar uit.
En het is hier een prachtig mooie route. Ze worden allemaal hier langs de stille kant geleid. Ah, hier is het geweldig om elkaar even gewoon lekker uit te zwaaien.
Het trekt, het leeft hier. Het leeft hier in de omgeving. Iedereen geniet hiervan. Dus ik denk, het leeft van jongs af aan al. Hè, eerder gingen we hadden naar de baan. Dat is er al een beetje vanaf in verband met al die prijzen. Dan is dit ons feestje. Dus op deze manier genieten we er dan wel van.
Iets met motoren?
Nee, helemaal niks. Helemaal niks.
Iets met gezelligheid?
Gezelligheid, biertje drinken en met elkaar gewoon samenwezen.
Hoe laat gaat het dan ongeveer door?
Ik denk een uurtje of 5:30, 6, dan is het wel een beetje gebeurd. Dan steken we de barbecue aan en dan gaan we verder.
Is dit de ideale afsluiting van een TT-weekend?
Ja, voor ons wel. Ja, absoluut. En de motoren, je hoort het, die vinden het ook geweldig. Ja. En al die mensen die hun uitzwaaien, daar genieten ze van. Vind je prachtig.
Is dit ook niet een beetje een treurig moment? Want het is de afsluiting van de TT. Het zit er weer op.
Ja, maar volgend jaar weer een nieuw, hè?
Dat is waar.
Dus nooit treurig.
Aftellen kan beginnen.
Dat bedoel ik. Zo is het. En dat doen we ook.
Ja, Olaf, jij zei net, ik heb er als klein jongetje ook gestaan.
Dit is wel een beetje jeugdsentiment, alleen niet daar gestaan. Ik woonde in Vogelzang, ben ik opgegroeid. En toen was er nog relatief veel motorracen op Zandvoort. En dan hoorde ik s'avonds aan het einde van de middag hoorde ik ze terugkomen. En dan ging ik naar de Vogelzangseweg, ging ik boven op het bushokje zitten. Ging ik ook naar die motoren zitten kijken en een beetje bij de hand zwaaien. Er was verder natuurlijk niemand die terugzwaaide. Maar ik kan hier wel aan relateren.
Ik denk dat oma Gent ook wel op de snelweg heeft gelegen met zijn lasergun. In de hoop dat iedereen denkt. Dat die Marc Marquez is natuurlijk.
Ja, dus
dat valt wel mee hoor.
Ja? Die gaan allemaal.
Een aantal jaren geleden zijn er natuurlijk wel aardig wat boetes uitgereikt. Ja. Maar dan op een gegeven moment, je ziet hoe langzaam ze door zo'n dorpje en hoe gemoedelijk het allemaal gaat. Ja, en de ene die heeft helemaal niks met motorrijden. Maar omdat het allemaal zo gemoedelijk gaat en die andere mensen allemaal ziet genieten. Want dan gaat het een beetje drinken, een beetje feesten en motorrijden.
Maar jij was er niks
hoe
aan.
Makkelijk, hoe makkelijk kan het
buiten zijn. Staan, bekleurtje pakken en dan doen we ze werk.
Ja, zonnebrilletje op.
Okay.
Goed, man.
Mannen, het is alweer tijd voor het laatste rondje. En onze eerste stelling die sluit een beetje aan waar we gebleven zijn. Namelijk bij de Titi Assen. Assen moet een poging doen om de Formule 1 naar 2026 in Nederland te houden. Daarvan hebben ze zelf geroepen, dat zien we wel zitten.
Ja.
Jij vindt van wel, de motorrijders vinden van wel en de autosportliefhebbers...
Het is op zich opvallend dat de motorjongens... Ze hebben die MotoGP. Ze zijn een van de mooiste wedstrijden op de kalender in de MotoGP. Ja. Koester dat, hou dat. Laat je niet, verleiden, in mijn optiek, hè, ten positieve. Laat je niet verleiden door Formule 1 te willen gaan doen, waarbij allerlei andere dingen bij komen. Jij hebt daar gereden met
Champ Car. Ik heb daar een baanrecord gereden.
Er moet veel verbouwd worden.
Weet je, het is te saai eigenlijk voor formuleauto's. Omdat die banking, ja, die kan je wel gebruiken, maar daardoor kan je nooit echt ergens inhalen. Het is treintje rijden.
Het is saai voor de motorsport. Want ze hebben het voor een autobaan nu gemaakt. Maar het is voor de motors.
Ja? Ja, echt... Maar die banking zit er nog steeds in, toch? Niet genoeg?
Een heel klein beetje.
Oké.
Okay. Ja, en ze hebben hem veel breder gemaakt.
Je hebt
staat gewoon met stip op nummer 1 als een van de vetste...
Tempo of speed.
Ja, maar
kan het niet gezamenlijk dan?
En mentaliteit.
Ja, en. Dat doen wij altijd. Tiramisu van ijsje. En.
Tiramisu van ijsje.
Ja, 26.
Maar kan het niet gezamenlijk dan?
Nou, de organisatie zal het niet liggen. Die zullen gaan, want ze hebben ook gepitcht in die eerdere ronde. Alleen, het zijn ook wel grote schoenen om te vullen met Zandvoort. Die hebben natuurlijk echt wel wat neergezet de afgelopen jaren. En de komende twee jaar nog.
Als Zandvoort weg is en we kunnen hem in Nederland
Ik denk dat ze gaan schrikken van het bonnetje wat er op tafel moet komen ten opzichte van MotoGP.
Het blijft hetzelfde, want je moet ook een risico nemen. Zoals Prins Bernhard met al zijn collega's en partners heeft gedaan.
Wij hoeven dat bonnetje niet te betalen.
Nee, dus jullie kunnen makkelijk uitdelen.
Over circuits gesproken, de contractverlenging van de Red Bull Ring tot 2041 is een goede zaak.
Ik had hem liever tot 2040 gezien, moet ik zeggen.
Ik vind wel dat ze allemaal echt lang doen. Hè? Allemaal lange verlengingen. Ik denk dat die Liberty Global als businessmodel gewoon zegt... luister, het gaat nu goed met Formule 1, we gaan gelijk voor 10 jaar tekenen. Of,
15. En daar ben je op de goede weg. Ik denk dat ze het gaan verkopen over een paar jaar. En als je dan in je portfolio
dan heb je de long term.
Al die wedstrijden hebt zitten... want Miami is tot die tijd, deze komen er nog...
Bijna voor Canada.
Precies, en MotoGP boord. Ik denk dat ze het hele pakket binnen een paar jaar gaan verkopen... Ik heb nog een ander idee over. Dan denk ik ook tevens dat ze dat of gaan doen aan Amazon of aan Disney of whoever. En dat dan alle losse televisiecontracten die er bestaan verdwijnen. En je alleen maar of via Amazon of via Disney Formule 1 kan kijken. Toekomst, hè? 5, 6, 7 jaar.
Voorspellende gaven. We gaan dat in de toekomst zien. Maar voor nu vinden jullie het in ieder geval een goed teken dat tot 2041...
Ja, fijn circuit.
Goed, staat genoteerd. Lewis Hamilton zal op Silverstone zijn eerste podiumplaats gaan pakken voor Ferrari. Hij heeft daar de afgelopen 12 jaar een podiumplaats gepakt.
Ja, die is super, super succesvol op dat circuit. Er is een verhaal van Ferrari wat ik aan wil toevoegen. Dus ik ga voor zijn succes daar gewoon... er gaat iets gebeuren dat hij op het podium komt. Ferrari heeft een probleem. In China zijn ze gedisqualificeerd toen voor die rijhoogte en dus die bodemplaat. Nou, dat willen ze niet meer. Dat kunnen ze ook niet veroorloven als merk. Dat ze gewoon 2 auto's na de race worden gedisqualificeerd. Heb jij al je huiswerk niet goed gedaan? Kan niet. Dus, maar ze weten ook niet wat het probleem is. Dus wat de enige oplossing is, de auto iets hoger zetten. Maar als je de auto hoger zet, ik weet niet hoe het met motoren zit... maar dan heb je gewoon minder grip, minder downforce, minder gevoel. Wat ze nu vragen aan de coureurs... is meer liften en coasten tijdens de race, halverwege de race. Dan is de brandstof er een beetje uit. Want als zij te hard remmen, dan duikt hij alsnog naar beneden, die vloer... en dan schaaft hij alsnog en zijn ze bang dat hij te veel slijt. Dus de afgelopen weekenden in Canada en in Oostenrijk... was Charles Leclerc daar heel goed in. Hij heeft Lewis zich moeten aanpassen, dit begreep ik van een engineer. En dat hij dat eigenlijk achterlijk vindt... maar er is nu geen andere oplossing tot die auto van 2026. Dus meer liften en coasten is wel een dingetje in Formule 1, want... Ik vond het altijd lastig met benzine sparen in IndyCar. Dat was dan liften en coasten met een doel. Zodat je je pitstop kon uitstellen. Maar je mist dan het gevoel bij zelfs als een motor. Dat je het halverwege terecht... Maar iedereen doet het thuis, je moet. Maar in Formule 1 is het lastig. Want dan zie je ook als je achter...
Je zet hem niet in de juiste window om
Nee, want je komt aan op een rempunt en dan wil je gewoon... Dit is mijn rempunt, bam, en dan geef je alles. Nu moet je lift en dan kom je toch minder snel aan. Dus je kan eigenlijk iets laten remmen. Ik vond het heel rommelig. Dus er gebeurt veel bij Ferrari.
Maar jij denkt wel dat hij dus het podium gaat.
Ja, er gaat iets geks gebeuren.
Ik was de enige die riep dat het niet ging.
Waarom dacht jij van niet, Olaf?
Nou, ik heb maar één tekst erover. Ik ben bang van niet. Punt. Want het vlot niet.
Nee, het vlot niet. Er moet iets geks gebeuren.
Over door blijven gaan. Ik ben bang van niet. Ik gun het hem wel, maar ik ben echt bang van niet.
Helder. Het laatste rondje zit erop. We gaan het café sluiten voor deze week. Maar volgende week racen we gewoon weer door op Ziggo Sport.
Lekker.
En ook deze week is er genoeg racen op Ziggo Sport. Met vrijdagavond het racecafé over onder andere de Formule 1 op Silverstone. De IndyCar is neergestreken in Lexington met op zaterdag om 8:30 de kwalificatie. En de race zondag om 7:00 op de Mid-Ohio Sportscar Course. En ook de NASCAR is dit weekend te volgen op Ziggo Sport. De Chicago Street Course is het decor voor de Xfinity Series op zaterdag. En zondagavond om 8:00 de Cup Series. Daar moet je bij zijn.
Ondertussen zijn we een beetje aan het goochelen met
barspelletjes.
Ja, het is natuurlijk maandag.
Maar het was net een shot, Ola.
Dat was jammer. Nou, nog één keertje.
Onder druk.
Ja hoor, kijk, in het café moet je Olaf er natuurlijk bij hebben. En vrijdag is hij dat ook, want vanaf vrijdag 10:30 zijn we er gewoon. Jij bent er ook bij, Rob? Nou, als je er nou ook bij wil zijn, dat kan. Meld je dan aan via ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we dan vrijdag hier in de studio. Mannen, bedankt.
Graag gedaan.
En een hele fijne avond.
Santé.
Hetzelfde.
Nee, met water.
Nog eentje erbij. Nog één erbij. Ja, kom maar. Ja, gaat weg. Weet je, de Rebel Fairy Tale stopt een keer. Waar zit nou het verschil tussen Marc Marquez en zijn teamgenoot, Banjaya?
Ja, waar haalt Max het vandaan? Hij is gewoon beter dan de rest.
Puur talent.
Ja, hij is puur talent.
Beeld van het weekend.